heel veel landbouwers maaien eind april, begin mei een eerste keer hun weides. Mm-hmm. Juist omdat er heel veel eiwit en heel veel energie in dat gras zit.
Dit is uw podcast over de jacht. De Overjacht Podcast. Hallo, goeiedag beste mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Overjacht Podcast. Ik weet niet meer hoeveel, dat zullen jullie gewoon kunnen zien in de titel uiteraard. Vandaag hebben we weer een nieuwe gast bij ons over een heel actueel onderwerp. Wat dat het is, komen jullie uiteraard ook zo dadelijk te weten. Maar beginnen doen we zoals altijd met enkele korte vragen aan mijn gast. Daar ga ik zo meteen mee beginnen. Nu, vinden jullie deze podcast amusant, leuk, fijn om naar te luisteren, leuk om te delen? Doe dat gerust, doe dat uiteraard vooral. En volg ons op sociale media, geef ons 5 sterren op uw favoriete podcast-app en dat helpt ons allemaal. Zo, we gaan eraan beginnen. Ik heb een gast hier voor mij zitten die niet rechtstreeks zit met de jacht te maken heeft, klopt toch?
Inderdaad.
Oké, hoe heet je? Daar beginnen we altijd mee.
Hey Diederik, ik ben Brecht Gerteleer.
Dag Brecht, welkom. In welk jaar ben je geboren?
Ik ben van het jaar 1994.
Het hoeven hier niet altijd oudere mensen te zijn, hè? Jacht is soms een beetje gestigmatiseerd als een segment met veel oudere mensen. Waar woon je nu?
Ik woon in Zomergem, een deelgemeente van Lievegem.
En 3 kwartiertjes rijden van hier, hebben we mij gezegd. Hè?
Ja, dat heb ik onderweg geweest. Ja.
Nu, wat doe je in het dagelijkse leven?
In het dagelijkse leven werk ik voor Boeren Natuur Vlaanderen, VZW. Ik werk daarvoor 4/5. En dan daarnaast ben ik ook 1/5 bezig met een eigen project. En dat heet Biodivers. En daarvoor, in feite, met biodivers zijn we bezig met onkruidenthee maken. Dus eigenlijk willen we onkruidenthee maken van en voor de biodiversiteit. Dus samen met landbouwers willen we graag bloemranden inzaaien. En daarvan oogsten we bloem en kruiden. En die zijn eigenlijk de smaakmakers van onkruidenthee. Dus eigenlijk is de kruidenthee een soort van product van de biodiversiteit.
Maar ik vind dat super interessant. Mijn vrouw heeft hier... Ik weet niet, 30 potten thee in huis staan, elke avond, elke dag drinkt ze, ik weet niet hoeveel thee, maar onkruidenthee, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat, je loopt in je tuin ook rond, je plukt wat tingels, netelen, of brandnetels voor de Nederlanders, en je laat dat drogen en zo, of hoe zit zo'n proces in elkaar?
Ja, eigenlijk is het zo, Diederik. Mijn ouders hebben thuis een landbouwbedrijf.
Ja.
En zelf, een van mijn broers is mee aan het werken in het landbouwbedrijf. Mm-hmm. En zelf heb ik ook heel hard interesse om te boeren, maar ik wil graag ook op een andere manier bijdragen aan biodiversiteit of aan natuur. Dus proberen op een andere manier te boeren. Mm-hmm. En dus waren we op zoek zelf om product van de biodiversiteit te creëren. Dus zijn we eigenlijk bloemranden beginnen aanleggen.
Okay.
En uit die bloemranden oogsten we dan verschillende soorten bloemen, zoals goudsbloem, korenbloem. En die mengen we dan samen met salieachtigen, veldsalie, inheemse salie is dat eigenlijk. Ja. Dan een beetje munt, citroenmelisse. En zo hebben we eigenlijk een theeblend gecreëerd, die eigenlijk van de biodiversiteit komt. En dat is eigenlijk op die manier een soort van... Als mensen kruidenthee drinken, kunnen ze eigenlijk biodiversiteit versterken. En daarmee kunnen we eigenlijk landbouwers stimuleren om aan biodiversiteit te werken en bloemranden aan te leggen.
Ja, je zit niet in de jacht. Heel veel jagers zijn heel actief bezig met inderdaad die wildakkers aan te leggen en speciale mengsels overal te gaan inzaaien. Je hebt dat misschien in een van de vorige afleveringen ook gehoord.
Inderdaad, dat is zeer interessant.
Dus dat is wel fijn om te horen dat eigenlijk, het zijn niet enkel de jagers. Gelukkig zijn het niet enkel de jagers die daarmee bezig zijn. Maar er is er wel misschien een mooie synergie tot samenwerking.
Ja, ik denk het ook. En met mijn werk dan, met Boeren Natuur Vlaanderen, ben ik zelf ook al veel in contact gekomen met jagers. En zelf zijn we dan ook landbouwers aan het adviseren voor bloemranden aan te leggen.
Ja.
Dus het komt allemaal een beetje samen. Mijn jacht komt ook al heel hard samen met biodiversiteit.
Absoluut. Cool. Want ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Als er iemand zit voor mij dat jacht, dan vraag ik, wat betekent de jacht voor u? Ik kan dat misschien ook wel vragen aan u. Van, wat betekent dat voor u? Heb je daar al eens over nagedacht? Of ben je al in contact gekomen met de jacht?
Ja, natuurlijk. Ik ben een boerenzoon. Dus vroeger herinner ik mij dat de jagers bij ons op de velden met een jeep en dan met de lichten ging tellen. Ja. Of er hazen of reetjes in de velden zaten. De jager bij ons thuis is gestopt. Dus het was gewoon... Hij is gestorven eigenlijk. Mm-hmm. En dus op dit moment is er niet echt iemand aan het jagen bij ons, op onze achteruit. Vooral ook omdat er heel veel verschillende type jagers zijn.
Dat
merken wij zelf. En wij hebben op dit moment niet echt een match met een jager. Ja. Dus op dit moment jaagt er niemand bij ons. Dat is één hoe dat ik in contact kom met jacht. En dan ook via Boeren Natuur Vlaanderen heb ik ook wel een heel aantal interessante jagers ontmoet die echt een heel goede visie hebben. Want met populaties beheren en populaties versterken.
Ja.
En dat vond ik dan ook steeds interessant.
Misschien heb je een van de vorige afleveringen ook gehoord. De aflevering van de Hubertusvereniging of de aflevering de eerste met de Jagersliga. Dat zijn de twee belangrijke verenigingen binnen de jacht binnen Vlaanderen. Dat zijn misschien ook wel organisaties waar je eens mee contact kunt opnemen als het gaat over die biodiversiteit gaan versterken.
Ja, met Hubertusvereniging Vlaanderen zitten we met Boer Natuur Vlaanderen in hetzelfde project in Partridge.
Oké.
Okay. En daarin werken we al samen.
Oké, okay, wat is dat project?
Partridge is eigenlijk een project waar de landbouwers, jagers, allemaal samenwerken om patrijs. Dus het leefgebied van de patrijs te versterken. En dus 10% van het landbouwgebied werd aangelegd als habitat voor patrijs. De patrijs als paraplu-soort gekozen. Ja. Dus het is een symboolsoort. En dus eigenlijk maatregelen die je neemt om de patrijs in een bepaald gebied, in een landbouwgebied, om die te versterken. Zorgen er eigenlijk ook voor dat heel veel andere soorten versterken. En op die manier.
Oké. Okay. Ook interessant. Ik heb hier al door dat we eigenlijk op heel veel thema's kunnen gaan doorgaan. Dat gaan we niet doen, want dat gaat ons heel ver leiden vandaag. We gaan het over boeren natuur hebben. Want daarom heb ik u eigenlijk in eerste instantie gecontacteerd. Specifiek gaan we het dan hebben over het faunavriendelijk en wildvriendelijk maaien. Maar eerst toch eens de vraag, boeren natuur. Voor ik het ben beginnen opzoeken, wist ik niet wat het was. Ik zou me even kunnen toelichten, wat is boeren natuur?
Ja, oké. Boer Natuur Vlaanderen is een organisatie die eigenlijk op zoek gaat naar de verbinding tussen landbouw en natuur. Dus op een bepaalde manier willen we zoeken naar win-wins voor landbouw en natuur.
Oké.
Je kunt dat ook anders zeggen. We gaan op zoek naar een win voor ecologie en een win voor economie.
Ja.
Dus met onze organisatie zijn we met denk ik 14 collega's die allemaal in verschillende projecten werken en steeds weer samen met de landbouwer gaan zoeken van kijk, op welke manier kunnen we verbinding maken met de natuur en op welke manier kan dat ook een voordeel voor u brengen als landbouwer. Dus we werken rond verschillende thema's. We werken rond water, bodem, landschap en biodiversiteit. En dus in ieder thema kan er gekeken worden naar win-wins voor landbouw en natuur.
Dat zijn heel ruime thema's.
Ja. Dus het is inderdaad zeer breed, maar ik zal misschien te concreet maken. Bijvoorbeeld in het thema water. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld in perceelsgrachten een stuw plaatsen en daarmee kunnen ze eigenlijk water gaan opbouwen. Dus dat zorgt voor een betere infiltratie van het water, van het regenwater. Als er hevige regen valt, kan het water eigenlijk beter infiltreren in plaats van dat wegstroomt naar een grotere beek. Dus dat zorgt ervoor dat er het grondwaterniveau dat eigenlijk wordt aangereikt, maar ook dat soort voor een betere gewasopbrengst voor landbouw. Bijvoorbeeld in het thema biodiversiteit kunnen landbouwers ook bloemranden aanleggen die nuttig zijn. Want bloemranden trekken allemaal verschillende insecten aan, zweefvliegen, larven van lieve heersbeestjes, die eigenlijk platluizen kunnen gaan bestrijden. Dus op die manier, door tactisch bloemranden te plaatsen, kun je eigenlijk als landbouwer zelf ervoor gaan zorgen dat je minder moet gaan sproeien tegen plaaginsecten.
Ja, het is een beetje ook waar Biocrea een stuk... Ja. Dat overlapt een beetje, hè, heb ik
ja, op een bepaalde manier zijn we ook bezig met biodiversiteit gewoon versterken.
Ja.
En kijken dan hoe dat biodiversiteit ook nuttig kan zijn voor een landbouwer.
Oké, duidelijk. En wat doe jij dan specifiek bij Boeren Natuur?
Ja, ik ben regiocoördinator in Oost-Vlaanderen. Dus in Oost-Vlaanderen werk ik in een aantal projecten rond weidevogels en landschapsboeren. Onder andere in het zuiden van Gent. We werken met een aantal landbouwers samen om bloemranden aan te leggen. En dan rond de Schelde zijn we bezig met heel wat landbouwers om weidevogels te beschermen. Door daar actief maatregelen voor te nemen en een aangepast beheer van de weiden te doen.
Actieve maatregelen, om ik me daarbij voorstellen, zijn dat dan natuurgebieden opzetten en dat soort zaken?
Eigenlijk zou ik direct nee zeggen, want eigenlijk een visie van boernatuur is, wij willen ervoor zorgen dat we samen met landbouwers zelf de maatregelen op ons eigen perceel kunnen nemen. En wij zien in de praktijk, wanneer landbouwers zich daar samen voor engageren, dat zij in vele gevallen zelf betere resultaten halen dan bijvoorbeeld in exclusieve natuurgebieden. Dus wij geloven echt dat die landbouwer zelf natuurdoelstellingen kan halen door bijvoorbeeld weidevogels te beschermen.
Ja. Oké. Hoe lukt dat om de boeren te laten samenwerken rond die thema's?
Het is altijd heel interessant om te starten met landbouwers zelf en daar eigenlijk te werken rond eerst informeren en dan kijken op vrijwillige basis van wie wil wat en wie kan wat doen. Want er zijn heel veel maatregelen die landbouwers kunnen nemen. Niet alle landbouwers kennen ze altijd. Dus daarom eerst informeren en dan kijken welke maatregelen kunnen we nemen.
Oké. En het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben, is dat faunavriendelijk, wildvriendelijk maaien. Heel actueel vandaag. Ik kreeg vorige week nog beelden binnen en berichtjes van zoveel hazenslachtoffers weer al. Twee boeren dat ook 3 hectare op een kwartier hebben gemaaid. Dus volle petrol en door het veld. Time is money, maar ja, van tijd. Brengt dat slachtoffers met zich mee natuurlijk. Hoe sta jij of hoe staat boerennatuur er tegenover? Hoe pakken jullie zoiets aan?
Dus ja, eerst en vooral jammer altijd om te horen dat er maaislachtoffers vallen. En zeker ook landbouwers vinden dat zeer vervelend dat er maaislachtoffers vallen. Want die kadavers, van bijvoorbeeld hazen, die mogen echt niet terechtkomen in de kuil of in het ruwvoeder. Want dat zorgt voor botulisme. Als dat in het ruwvoeder zit, dan zorgt dat bij dieren voor botulisme. En botulisme is eigenlijk een kans op het verwerpen van het kalf, van de koe. Dat heeft gewoon een negatief impact op het bedrijf van landbouwer of op boerderij. Sowieso wil ik zeggen van dat voor landbouwers niet opzettelijk gebeurt. En dan 2. Ergens kan ik ook wel begrijpen dat die landbouwers met 2, of ik denk nu wel dat het in dit geval een uitzondering is, want meestal werkt er maar 1 maaier op, of 1 tractor op 1 perceel. Dat zal misschien het laatste perceel geweest zijn, waardoor dat ze zelf samen kwamen.
Het was in West-Vlaanderen.
Ja. dat weet ik niet als dat daar zoveel anders is. Ik denk het niet. Maar dit voorjaar is een heel apart voorjaar. Het is een heel nat voorjaar geweest. Alle werken zijn uitgesteld. Landbouwers konden veel later maaien dan gepland. We moeten vaak na het maaien nog mais zaaien of aardappelen planten. Dus vanaf dat het goed weer is beginnen worden, 2 weken geleden, zijn landbouwers echt massaal hard beginnen werken. Loonwerkers, landbouwers hebben echt veel overuren gemaakt. Mm-hmm. En dat zorgt soms voor dat er heel veel werk tegelijk moet gebeuren om juist dat inhaalmanoeuvre te doen. En dus op een bepaalde manier begrijp ik dat er soms heel snel wordt gewerkt.
Ja. Wat doe jij rond dit onderwerp? Als ik me niet vergis, heb jij daar wat meer onderzoek naar gedaan? En heb je daar welke artikels erover teruggevonden? Waar raden jullie de landbouwers daarin aan? Of hoe gaan jullie daarmee aan de slag?
Dus ik zelf doe meer onderzoek naar verschillende mogelijkheden die landbouwers hebben om faunavriendelijk te maaien. Dus ik noem er een aantal heel snel op. Het klassieke maaipatroon is van buiten naar binnen. Het maaipatroon, een ander maaipatroon toepassen van binnen naar buiten. Of nesten beschermen door stukjes niet te maaien. Een vluchtstrook te laten staan. Iets trager maaien. En dat zijn allemaal maatregelen die kunnen. En momenteel zijn we aan het uitzoeken van ja, wat is het ecologisch effect? Dus gaan we gaan kijken vanuit de bril van de fauna. Dus eigenlijk zetten we de bril op van een haas, van een ree. En gaan we gaan kijken op welke manier moeten we werken in de weides. Mm-hmm. Op welke manier kunnen we die eigenlijk de fauna gaan beschermen. En dan bekijken we het ook vanuit landbouwers in perspectief van ja, die maatregelen, welk effect heeft dat op de bedrijfsvoering? Mm-hmm. Ik heb daar meer tijd in, kost dat geld?
Okay.
Dus dat is eigenlijk het onderzoek dat we doen. Dat is voor Agentschap Natuur en Bos. Ja. En we doen dat samen met Agrofood Nature.
Ja. En welke mogelijkheden zijn er nog allemaal om wildslachtoffers tegen te gaan?
Met Boeren Natuur Vlaanderen zijn we bezig met een onderzoek om te kijken welke verschillende mogelijkheden landbouwers kunnen nemen voor fauna te sparen in de weides of meer in het landbouwgebied. Mm-hmm. En er zijn eigenlijk heel wat verschillende mogelijkheden. Dus ik denk aan de allereerste, zei ik vooral, niet 's nachts maaien. Dat is een hele belangrijke, want 's nachts zijn heel veel soorten in rust en zijn die minder waakzaam en gaan die minder snel reageren. En dan zijn er nog een hele race, en ik noem er een aantal op, verlaten maaidatum, een vluchtstrook laten liggen, iets trager maaien, het maaipatroon aanpassen van niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten, vergt wel wat aandacht. Om dat aan te passen, maar eenmaal aangepast is wel een heel makkelijke maatregel. En dan, ja, de maaihoogte kan ook aangepast worden. En er zijn nog wel wat kleine, zoals een vluchtstrook laten staan of blokjes, kleine 10 op 10 meter rondnesten.
Ja. Je hebt hier al enkele interessante zaken aangehaald waar ik eigenlijk sowieso ook over wat terugkomen. 1, botulisme, het effect daarvan. Zie je daar heel vaak slachtoffers van ook terugkomen?
Meestal, wanneer een maaislachtoffer valt, tijdens het maaien, zal landbouwer ook wel daarna, wanneer hij bijvoorbeeld gaat gaan keren, zal hij zien dat er vogels naar dat maaislachtoffer gaan. En zal hij zelf ook wel kunnen ervoor zorgen dat dat slachtoffer niet in de kuil raakt.
Ja, Oké, want het is voor niemand goed uiteraard.
Nee, dat probeert iedere landbouwer te vermijden eigenlijk. En dat is echt zo een boerenwaarheid. Iedereen weet dat ook.
Ja, het van binnen naar buiten maaien. Als ik ga werken en ik ben veel op de baan en ik let er ook wel op. En zeker nu in het maaiseizoen. Ik zie het toch niet zo vaak. Het is nog steeds de makkelijkste weg, denk ik, om van buiten naar binnen te werken. Hoe staan jullie daar tegenover? Of hoe zien jullie dat de boeren daarop reageren, op jullie adviezen?
Ja, het klassieke maaipatroon, dat zit zo ingebakken.
Ja.
En ieder landbouwer heeft daar, doet eigenlijk bijna hetzelfde van buiten naar binnen.
Mm-hmm.
Behalve wanneer dat er eigenlijk aandacht wordt op gevestigd. Mm-hmm. Wanneer dat er wordt gekeken van op welke manier kan je toch anders doen.
Mm-hmm.
En dan komt van binnen naar buiten in de picture. Maar het is niet zo eenvoudig om dat zelf even te bekijken van hoe ga ik dat doen. En daarom ondersteunen wij landbouwers en wij doen nu ook een aantal praktijkproeven waarin dat we echt twee percelen op de juiste dezelfde manier gaan maaien. Het ene van binnen naar buiten, het andere van buiten naar binnen, zoals gewoonlijk. En we zijn aan het kijken als er een tijdverschil is.
Mm-hmm.
En als er ook meer gras wordt platgereden tijdens het maaien. Op dit moment zien wij wel dat goede resultaten zullen zijn. Dat eigenlijk bijna evenveel tijd in beslag neemt. Dus ik denk dat wij met Boer Natuur Vlaanderen in de toekomst nog meer gaan moeten inzetten op het verspreiden van die techniek.
Ja.
We gaan binnenkort ook een filmpje maken. We hebben dronebeelden gemaakt. En we gaan ook verspreiden. En op die manier willen we toch gaan sensibiliseren naar ons.
Oké, super. Dus als ik het eigenlijk goed begrijp, jullie gaan een stukje het denkwerk van een boer voorgaan eigenlijk, zodat hij ook geen tijd hoeft te verliezen met het denken van ja, hoe moet ik dat hier gaan maaien? Wat is het meest efficiënte voor mij? Hoeveel tijd win ik eruit of verlies ik? Dat is een manier. Ik hoor je net over drones praten. Super interessant. Er zijn ook wel wat jagers dat samen met de boeren op voorhand voor het gemaaid wordt met de drones eigenlijk luchtbeelden gaan nemen met de warmtebeeldcamera om eigenlijk zo de nesten te gaan uithalen, uit het gras te gaan halen. Op welke manier werken jullie zoal samen met jagers?
Zelf heb ik een werking met een agrobeheergroep, dus een groep van landbouwers in het Oudbroek. Dus dat is een weidevogelgebied rond de Schelde. En daarin werken we actief samen met landbouwers en jagers. Dus de jagers zelf, die kennen het gebied zeer goed. En die gaan, wanneer de landbouwer een seintje geeft dat er wordt gemaaid, gaan de jagers in de weides gaan rondlopen. En gaan ze eigenlijk op die manier de weide fauna vreemd maken. Dus ervoor gaan zorgen dat de fauna zich alert wordt.
Mm-hmm.
En dat kan vaak een dag op voorhand dat jagers daardoor gaan lopen.
Ja.
En dus op die manier. Maar dan ook de drones.
Mm-hmm.
Met drones en warmtecamera's kunnen we echt nesten, maar ook reekitsen gaan opsporen.
En is dat samen met jagers ook dat jullie dat doen? Of zijn dat ook boeren dat jullie gaan sensibiliseren om op voorhand eens door het veld te gaan? Of is het ook jullie organisatie dat die zaken zelf gaat doen?
Het is eigenlijk een heel groep van mensen die daar aan werkt. Dus we hebben vrijwilligers, natuurliefhebbers, die zelf actief weidevogels willen beschermen. Dan hebben we jagers die het gebied heel goed kennen en ook echt de weides afspeuren. En dan hebben we de landbouwers die de maatregelen nemen, eigenlijk.
Oké. Okay. Welke mogelijkheden zijn er daarnaast nog om eigenlijk slachtoffers tegen te gaan maaien? Ik denk dan bijvoorbeeld, ik heb het al een paar keer horen vallen, wildredders. Of zijn er andere mechanische of elektronische toestellen die dat daarbij kunnen helpen?
Een wildredder is eigenlijk een heel makkelijk toestel.
Ja?
Dat, dus een akoestische wildredder, mm-hmm, spreek je dan over.
Mm-hmm.
Ik heb zelf eentje meegebracht, maar hij ligt
in
de auto. We zullen eigenlijk kunnen aansluiten straks.
Ja?
En, dus dat maakt eigenlijk een luid alarmsignaal.
Mm-hmm.
En dat zal actief het wild gaan verjagen. Dus dat werkt goed voor hazen en reetjes. Er is nog weinig onderzoek naar gebeurd, maar in de praktijk heb ik al heel veel positieve ervaring gehoord van landbouwers.
Misschien moeten we er straks eens een korte filmpje over maken en zetten we dat gewoon mee op de website.
Ja. We zullen straks even dat geluid opnemen. Dat zal duidelijk zijn. Maar dus eigenlijk, een maaier maakt al heel veel lawaai op de tractor, maar dat is een constant geluid.
Mm-hmm.
Terwijl die akoestische wildredder een alarmsignaal geeft en daardoor heel makkelijk de konijn, hazen, reetjes, zelf kleine reekalfjes, worden alert en worden weggejaagd van de maaier. Dus dat werkt goed.
Ja, en ik ben even praktisch aan het denken. Dus dat staat op de tractor. Stel nu, zoals het voorval van hier juist, 2 tractors op een kwartier, 3 hectare. Dat gaat razendsnel. Hoe hebben de dieren de tijd om te gaan lopen?
In het voorbeeld dat je geeft, zal het wel heel moeilijk zijn.
Ja.
Dus er zijn een aantal maatregelen dat je kan nemen. En dat, dat is net iets trager maaien, waardoor dat je zelf kan zien welke fauna er in het grasland zit. Maar dan ook de wildrijder gebruiken. De wildrijder plaats je gewoon op de maaier. Dat is mijn magneet. En je moet gewoon elektriciteit hebben voor hem. Die kan je aan- en uitzetten wanneer je zelf wil. En eventueel vluchtstrook aanleggen.
Ja.
Van binnen naar buiten maaien, maar dat zullen die landbouwers niet gedaan hebben. Misschien ook gewoon omdat ze het niet echt kennen. Ja. Omdat ze veel tijd druk hadden.
Oké. We proberen mee te helpen om dat bekend te maken, maar ik weet ook dat heel veel jagers dat met boeren in contact staan, daarover praten, over die reddingsstroken, over inderdaad van binnen naar buiten maaien, het op voorhand een keer rondgaan in het veld.
Ja,
iedereen moet er voor openstaan, uiteraard. Hè, en dat is waar we allemaal aan werken.
Ja, ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Ja. Als jager zijnde, dat je op een bepaalde manier zoekt naar die samenwerking met die landbouwers. Mm-hmm. En dat je ook betrekt bij wat je doet. Als je zelf ook veel aanwezig bent in je gebied, dan denk ik dat landbouwers daar alleen maar waardering voor krijgen.
Ja.
En dan op die manier kan je kijken voor een goede samenwerking.
Ja.
En denk dat alleen maar de soorten ten voordelen kan
komen. Dat denk ik ook. Als het goed is, horen jullie nu het geluid dat we net hebben opgenomen. Oké, dat was stevig. Nu, mij niet... Ja, overal toe wordt opgeroepen. Ze raden de mensen aan om in mei hun gras niet te maaien. Nu, in de praktijk is dat natuurlijk iets anders. Hoe zit dat bij de boeren? Geldt dat daar ook? Of is dat eigenlijk totaal niet aan de orde?
Maai mij niet is een supergoeie actie.
Ja?
Maar ik denk dat dat in de landbouwsector niet haalbaar is.
Ja.
Waarom? Heel veel landbouwers maaien eind april, begin mei, een eerste keer hun weides.
Mm-hmm.
Juist omdat er heel veel eiwit en heel veel energie in dat gras zit.
Ja.
Dus jong gras zorgt voor heel veel eiwit in de kuil en voor heel veel energie in de kuil. Dat wordt dan uitgedrukt in DVE en VEM. Dat zijn termen waar landbouwers mee hoogelen eigenlijk.
Mm-hmm.
En kijken om die zo hoog mogelijk te houden.
Mm-hmm.
En hoe hoger die zijn in de kuil, hoe minder krachtvoer dat ze kunnen hebben. Hoeveel minder extern krachtvoer ze moeten aankopen. Dus voor de landbouwer is het heel belangrijk als hij melkkoeien heeft om goed ruwvoeder in zijn kuil te krijgen en daarvoor moet hij voldoende vroeg maaien.
Ja.
Er zijn ook altijd een aantal percelen die voor een landbouwer iets extensiever worden beheerd en daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden als landbouwer om eigenlijk een uitgestelde maaidatum toe te passen. En die uitgestelde maaidatum die komt eigenlijk wel in de buurt van een maai mij niet.
Ja, oké.
Dus door een uitgestelde maaidatum toe te passen, wordt er pas gemaaid vanaf 15 juni of 15 juli.
Ja.
En dan wordt eigenlijk het grasland onverstoord gelaten.
Mm-hmm.
En dat is heel interessant voor heel veel soorten.
Ja.
Niet alleen vogels, maar ook hazen en zelf reekitsen.
Reeën, fazant.
Ja.
Want eigenlijk, hoe je nu net ook begon, de voedingsstoffen in het gras of in de gewassen, dat trekt natuurlijk ook dat wild aan, hè? En die vogels aan, omdat het daar net de kracht in zit voor die jonge dieren om te groeien, uiteraard. Oké, super. Ik vind het super interessant, Brecht. Merci alvast voor al die uitleg. Heb jij tips dat je zeker niet mag doen als je dieren wilt redden? Ik denk dan bijvoorbeeld, als je reekitsen uit de grassen haalt,
ja,
raak die niet aan met je gewone handen. Hè. Pak die vast in een hele hoop gras, zodat dat ook niet verstoten wordt door de moeder achteraf. Zijn er nog zo van die zaken waaraan dat jij denkt?
Die dat je zelf opnoemt is zeer belangrijk. Ja. Dus je reekits met gras vastnemen. Ja. Best zelf met handschoenen om die te verleiden. Maar ik denk eigenlijk eerst en vooral aan een heel belangrijk. Vaak zien we in bepaalde gebieden dat er heel veel loslopende honden zijn.
Mm-hmm.
En dat is echt jammer. Want die loslopende honden gaan heel veel nesten gaan verstoren.
Ja.
En gaan echt gaan zoeken naar die nestjes.
Ja.
Ook voor hazen gaan die nesten gaan verstoren.
Ja.
En dat is echt jammer. En dat moeten wij blijven herhalen.
Mm-hmm.
Want hou gewoon die hond aan de lijn. Ja. Of er zijn ook een aantal honden van jaren die waarschijnlijk heel goed afgericht zijn. En die dat dan niet doen. Maar dat is wel heel belangrijk. Dat die honden aan de lijn blijven en dat die niet het landschap... Dat die niet de habitat van die soorten verstoort.
Ja, dat is iets wat veel mensen niet goed weten, dat niet in de jacht zitten of niet bezig zijn met biotoopbeheer en onderhoud. Die loslopende hond, er zijn hondenweides voor, hè, waar je hond kunt laten loslopen en laat die inderdaad aan de leiband als je in het bos wandelt of door de velden wandelt en laat, zodat eigenlijk de nesten gerustgelaten worden.
En dan, mijn expertise zit rond deze periode vooral bij weidevogels ook. Mm-hmm. En bij weidevogels is het bewezen dat iedere keer dat je een nest bezoekt, mm-hmm. dat er 10% meer kans is op predatie.
Ma.
Dus eigenlijk als je 10 keer een nest gaat gaan bezoeken...
Omdat ze het dan ook weten zitten? Of?
Ja, omdat dat bijvoorbeeld predatoren zoals vos je geurspoor kunnen volgen.
Ja.
En op die manier eigenlijk dat heel snel kunnen te weten komen van dat is iemand die in een nest is gaan kijken.
Ja, ook interessant voor jagers. Omdat die inderdaad ook door de velden gaan heel de dag alles gaan nakijken.
Ja, dus 10%. Hè. Dus 10 keer een nest gaan bekijken op een periode van een maand tijd is eigenlijk niet zo superveel. Maar daarom ben je het zeker gepredeerd.
Ja, oké. Oké, dat is duidelijk. Ça va. En we hebben het nu al over verschillende zaken gehad. Doet de overheid ook iets om te motiveren?
Voor landbouwers zijn er wel een aantal mogelijkheden die hen ondersteunen om iets natuurvriendelijker of faunavriendelijker te werken. Mm-hmm. Dus ik noem op de verlaten maaidatum. Daarvan kan je beheerovereenkomsten afsluiten met de VLM. Maar die zijn wel exclusief in een aantal gebieden. En dan met het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn er ook verschillende mogelijkheden om niet-productieve investeringen ondersteund te krijgen. Dus waaronder een wildredder.
Mm-hmm.
Die landbouwer eigenlijk voor 100% terugbetaald krijgen. Maar wat dat wel steeds jammer is, is dat het altijd ingewikkeld is voor een landbouwer om dat aan te vragen. En ook om goed te weten wat en waar iets kan. Dus daarom zijn wij er met Boer Natuur Vlaanderen en wij geven die landbouwer dan juist advies. Ja. Om te kijken van welke materialen past er best en op welke manier dat een bepaalde investering eventueel met subsidies kan terugbetaald worden.
Typisch voor dat Belgelandje, hè?
Ja, dus...
heel dat complex wel, allemaal.
Ik merk ook wel bij landbouwers. Landbouwers zijn vaak heel hard bereid om inspanning te doen, maar dan komen er vaak zo'n hele race aan voorwaarden. En dan is het draagvlak wel iets kleiner.
Ja, snap ik. Administratief werk vraagt ook veel tijd. Ja. Heb je verder nog tips aan de luisteraars, jagers, boeren, noem maar op, eigenlijk natuurliefhebbers, mensen die in het veld staan?
Ik denk dat ik een grote tip heb en dat is, ga in verbinding met elkaar of zoek elkaar op en probeer samen te werken.
Ja.
Probeer elkaar standpunt te begrijpen. Landbouwers, natuurliefhebbers, jagers. Want eigenlijk het is door samen te werken dat het meeste resultaat kunt bekomen.
Ik onderstreep dat volledig. Dan gaan we over naar de volgende fase, of naar het volgende onderdeeltje in de podcast. En dat is eigenlijk altijd een jachtherinnering. Of een herinnering dat iets te maken heeft met jacht. Heb je ook zo ergens een herinnering zitten?
Goh, Diederik, eigenlijk niet echt. Ja, ik herinner me als kind zijnde dat er jagers bij ons op de veld waren. En dat, ik herinner me niet dat er gejaagd werd, maar vooral dat er werd gekeken naar... dat er s'nachts met pillampen werd gekeken. Ja, ja. Welk wild dat er aanwezig was. Dus dat eigenlijk. Maar
en zijn je ooit eens mee geweest?
Nee. Dat heb ik nog niet gedaan.
Oké, kan altijd. Hè?
Ja, dat kan altijd. Ik ben wel benieuwd om dat te leren kennen.
Oké.
Ja, waarom niet?
Oké, nee, maar dat is een goed antwoord. En dus, je bent van de kant van Lievegem. Als er jagers luisteren van die kanten, voilà, kijk, Brecht is gerust eens bereid om een keer eens mee te gaan, te gaan ontdekken wat het dat allemaal inhoudt. Voilà, moesten jullie nog vragen hebben... Of opmerkingen, dan mag dat altijd gestuurd worden naar info@jachter.eu of u vindt ook alles terug op de website www.jachter.eu onder het tabblad van de Overjacht podcast. En daar is ook een contactformulier dat u ook opmerkingen kunt achterlaten. Eet je graag?
Ja, sowieso. Supergraag. Ja, mijn lief kan ook vreemd koken.
Oké, top. En wild, is dat al eens gekookt geweest? Heb je daar een favoriet?
Ik heb nog geen wild gegeten.
Ook nog niet?
Nee.
Oké. Kijk, de wereld moet nog open gaan.
Ja. Ik heb wel een vriend in Amsterdam die bezig is met de predetariër.
Oké.
En dus dat is eigenlijk het vlees van jacht eigenlijk, dat verkocht wordt. Met het idee dat eigenlijk wildvlees, dat uit de natuur komt en dat dat eigenlijk iets anders is dan gekweekt vlees.
Ja. Oké. En dat wordt een restaurant? Of?
Ik denk dat ze momenteel starten met een webshop.
Oké, dus het wildvlees eigenlijk verkopen.
Ja.
Ik vermoed in Nederland.
En op die manier eigenlijk natuur gaan versterken. De inkomsten die daaruit komen, terug laten keren naar natuur. En
is dat Nederlands wild dan voornamelijk?
Ja.
Ja. Misschien ook wel interessante mensen om eens in de podcast te hebben. Moet ik er eens vragen.
Ja.
Goed, dan wil ik je bedanken voor je aanwezigheid hier. Ik hoop dat je het een beetje fijn vond. Ik vond het al sinds super boeiend. Ik hoop de luisteraars ook. Ik vraag altijd aan mijn gast ook. Ik heb je zoveel vragen gesteld. Heb jij nog een vraag voor mij?
Ja, Diederik, ik heb een vraag voor je. Maar ik vroeg me af eigenlijk, als je zelf een mooi voorbeeld hebt van een landbouwer die echt in balans zit tussen jacht en landbouw. Maar jacht, landbouw, maar ook natuur eigenlijk, hè, want het is niet van elkaar los te koppelen.
Mm-hmm. Ja, hier in Roosdaal hebben we een heel grote boerderij. Dat is ook een jager, die zaakvoerder daar. En die laten ook inderdaad heel wat wildstroken, luchtroutes staan en ook heel wat wildbermen en zo. Dat ze aanplanten en aanzaaien. Dat is één. En de andere, de voorzitter van de jachtgroep hier in Roosdaal, of hier in de regio waar ik woon, dat is ook een landbouwer, doet landbouwwerken. En ze organiseren nu ook met de organisatie binnenkort een wandeling door eigenlijk de velden in Roosdaal, door het jachtgebied. Zodat mensen zien met wat dat de jacht ook bezig is, één. En twee, om te tonen wat voor een schone natuur dat ze wonen, want we zitten hier in het Pajottenland, hier is ook veel groen. En we gaan de kinderen ook daar bewust van maken. Ze gaan een labyrint opzetten in het graan. Het is eind het laatste weekend van augustus, als ik me niet vergis, waarin dat ze ook eigenlijk op spelenderwijs alles ontdekken over natuur en dergelijke meer. Dus hier zijn wel een paar projecten lopen hier in de buurt.
Oké, ik denk dat dat mooie voorbeelden zijn en dat we dat moeten in de kijker zetten.
Ja, voilà. Wil jij nog iets kwijt aan de luisteraars?
Ik wil graag nog eens kwijt. Dus landbouwers, jagers, iedereen kan eigenlijk lid worden van Boer Natuur Vlaanderen. Dat doe je door gewoon inschrijvingsformulier in te vullen en dat is gratis.
Ja.
En verder kan je ook Boer Natuur volgen op de sociale media, Instagram, Facebook, waar dat we eigenlijk continu ons thema in de kijker zetten.
Oké, top. En waar vinden ze dat formulier?
Dat formulier vind je op de website van Boer Natuur Vlaanderen.be.
Ja. Oké, top. We naderen het einde van de podcast. Ik heb nog één zaak te zeggen. En dat is onze sponsor van deze maand, dat is Pinewood. Pinewood is een kledingmerk, een Scandinavisch kledingmerk, vooral degenen die dat graag de tijd doorbrengen in de natuur. Ze produceren en verkopen betaalbare outdoor kleding en accessoires, maar wel van hoge kwaliteit, met slimme functies en een geweldig design voor dames, heren en kinderen. Het doel is om de meest comfortabele multifunctionele outdoor kleding en accessoires te maken. Ook voor alle weersomstandigheden en voor een geweldige prijs. Pinewood dat bestaat eigenlijk sinds 1996 en biedt er een combinatie van hoge kwaliteit, functionaliteit, pasvorm en design. Marktleider in de marktsegmenten jacht, visserij, hondensport en lifestyle. Voor de rest wil ik iedereen bedanken om helemaal tot op het einde te luisteren. En ik hoop jullie graag volgende maand opnieuw te horen. Dank jullie wel. Tot dan. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad over jacht podcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende. Even.